onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 49. Gij volken hoort, waar geen de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 49e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen Daarna zingen wij het zesde vers van Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 72e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek der Handelingen, het 17e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 34. We noemden nu Handelingen 17, de versen 16 tot en met 34.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dag met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de Epicureïsche en Stoïsche wijsgeeren streden met hem, en sommige zeiden: wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden: hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij een Jezus en de opstanding verkondigde. En zij namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende: kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is waar gij van spreekt. Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide: gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt, want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond: de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt, en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf alle het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijnde Gods geslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid over gezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door één man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee, en sommigen zeiden: wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Maar sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw met name Damaris en anderen met derzelve.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 3. Van het geschreven woord Gods. Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden, noch voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God, door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten de profeten en apostelen geboden zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, Gij hebt een bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid. Daartoe hebt gij uw woord gegeven, de Bijbel. Dat woord staat gepredikt te worden. Bedenk in het vertolken van uw woord. Ook als dat is samengevat in de belijdenis der kerk, die gij in de weg van uw voorzienigheid gegeven hebt. Gedenk uw knechten. Wees niet alleen hier goed en nabij. Wees ook met dominee Uitslag in de Pnielkerk. Sterk allen, waar dan ook en onder welke omstandigheden dan ook, zij wet en evangelie mogen verkondigen. Uw woord zal toch niet ledig tot u wederkeren. We lezen dat in het Oude Testament. Gij hebt de prediking van de profeten willen zegenen. We lezen dat ook in het Nieuwe Testament. De prediking van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, de prediking van de apostelen, hebt gij gebruikt om uw koninkrijk te vestigen en uit te breiden in zondaarsharten op het rond der aarde. Wil het ook doen in onze tijd. Er is zoveel afgodendienst. Er is zoveel afwijken van u. Maar wilt gij het zo maken dat de afgoden verlaten mogen worden en de knieën voor u mogen buigen? Maak het wel, niet alleen in het vertolken van uw woord, maar ook in het luisteren ernaar. Zoals wij van onszelf zijn, moeten wij niets van uw woord hebben. Wij hebben ons hart en oor immers geopend voor het woord van de Vader der leugenen. Wat getuigt het dan van uw bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid, dat gij uw woord laat uitdragen, dat het ingang mag vinden in het hart. Grif het op de wanden van het hart in, dan zal zelfs de Satan het er nooit meer uit kunnen krijgen. Wil wonderen werken van waarachtige bekering en zaligmakend geloof. Waar gij dat gedaan hebt, wil uw eigen werk in stand houden, dat de verkondiging van uw woord tot onderwijs, tot voedsel voor de ziel zal mogen zijn, opdat er groei en bloei mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam, opdat uw woord rijke vrucht mag afwerpen. De boom wordt immers aan de vrucht gekend, dat die vrucht ook in het midden van onze gemeente onder jong en oud gezien mag worden. Geef dat het ons een wonder mag zijn, dat hier vrijheid is, dat gij het werk van de reformatie in ons land hebt gewerkt en dat werk ook in stand hebt gehouden, zodat op de huidige dag toe uw woord centraal mag staan in de kerkdienst. We denken aan hen bij wie dat zo anders is, waar verdrukking is, waar mensen, kinderen die uw naam belijden, gevangen gezet worden, gemarteld worden. Wilt gij hen gedenken, sterken, vrijmoedigheid geven om toch, ondanks die verdrukking, die enige naam gegeven tot zaligheid te belijden. wat er dan ook van komt. En kon het zijn dat uw pijlen, gedoopt in het bloed van Christus, vijanden in het hart mogen treffen, ook daar waar zij zich aan openlijke vervolging schuldig maken. Uw woord getuigt er toch van. Hebt Saulus, een vervolger, staande gehouden. Doe het ook in onze tijd. We smeken van u, zegen het werk van de zending. Paulus hebt gij gebruikt om zendingsarbeid te verrichten. En niet te vergeefs. Gij hebt uw zegen over die arbeid geboden. Dat ook nu te midden van het heidendom en het veelgodendom, te midden van de afgoderij, uw woord mag klinken en toegepast mag worden in zondaarsharten. Daar zult gij toch in groot gemaakt en verheerlijkt worden. Zegen ook het werk van evangelisatie, dat wij die arbeid aan u de Heer ook in ons persoonlijk gebed mogen opdragen. Sterk hen die zich daartoe geroepen zien, en dat ook zij geloven mogen en vast mogen houden aan deze woorden, dat uw woord toch niet ledig zal wederkeren. Dat gij doorgaat met het toebrengen van zondaren. Wees met ons land en volk, regering en vorstenhuis, allen die over ons gesteld zijn, ook als er, zo gij het geeft, een nieuwe regering gaat aantreden, wil wijsheid schenken. Wijsheid, wat toch niet alleen betekent deskundigheid, maar ten diepste toch de vreze van uw naam. Bekeer dan, of ga voort met het bekeren van hen die boven ons gesteld zijn. En kon het zijn, wil een halt toeroepen aan de zonden en de ongerechtigheden die al openlijker en bruter begaan worden in ons vaderland. Denk ook het kerkelijke leven, niet alleen van onze kerken, ook daarbuiten, ja wereldwijd. De Satan staat uw werk altijd tegen, maar kan uw werk toch niet tegenhouden. Want gij gaat door. Gij hebt toch maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Gedenk ook heel onze gemeente. Ook wij staan in een tijd waarin heel veel op ons afkomt, bijzonder op onze jongeren. Geef dat uw woord het belangrijkste boek in hun leven mag worden. En zegen daar ook het werk dat op het meisjeskamp verricht zal worden, dat de komende week gehouden wordt. Wilt u maar meegaan, wilt u beveiligen en bewaren. Niet alleen goede dagen geven met elkaar in die zin dat er contact mag zijn met elkaar, een gesprek met elkaar, maar dat uw woord mag opengaan voor het hart en het hart voor uw woord. Gedenk ook allen die leiding aan dit kamp hebben te geven. Wil zij met deze wereld, die bloed uit duizend wonden, oorlogen worden gevoerd, kon het zijn, wilt gij er een einde aan maken. We horen van natuurrampen en aanslagen. Geef dat in moeilijke omstandigheden, in dagen van rouw en verdriet, uw aangezicht gezocht mag worden. Wees met de vele vluchtelingen die er zijn. Wil wegen banen dat zij terug zouden kunnen keren naar hun eigen land. Wees ook met uw oude bondsvolk Israël. U hebt het bewaard tot op deze tijd toe. Wil ook verder gedenken dat hun oog en hun verwachting op u zou mogen zijn. Want wie het van u mag verwachten, zal toch niet beschaamd uitkomen. Het zijn de schriften die van uw zoon getuigen dat de schriften open mogen gaan om uw zoon nodig te krijgen als de weg, de waarheid en het leven, als die enige en volkomen zaligmaker. We hebben niet verdiend dat u met ons zoudt zijn, maar we smeken van u, doe niet met ons naar al wat wij misdrijven telkens opnieuw, maar zie toch aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 56 het vierde vers. Gij weet, o God, ook zwerven moet op aard. En het vijfde vers, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En wat er verder volgt uit de versen 4 en 5 van de 56ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, stel je eens voor dat hier verdrukking en vervolging zou komen. Dat je in de gevangenis terecht kunt komen omdat je naar de kerk gaat. En die vervolgers zouden zeggen, je mag maar één boek meenemen. Welk boek zouden we dan meenemen? Zouden we ervoor kiezen, jongelui, om de Bijbel mee te nemen? Of vinden we andere dingen belangrijker? De Bijbel is Gods woord. En daarom is de Bijbel het allerbelangrijkste boek in dit leven. De Heere heeft zijn woord gegeven vanwege een bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid. Beleven wij dat, geliefde gemeente? Gods bijzondere zorg dat wij de Bijbel mogen hebben, dat we in de Bijbel mogen lezen, dat we dat woord mogen onderzoeken en dat dat woord gepredikt wordt. Het allerbelangrijkste boek. Er is maar één boek dat goddelijk is. Dat is de Bijbel. De Heere heeft dat woord laten opschrijven. Hij heeft dat woord bewaard tot op dit moment toe. En dat woord kan wijs maken tot zaligheid. En dan denk ik aan datgene wat er staat in 2 Timotheus 3, vers 15. Daar lezen we, en dat geldt aan Timotheus, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Jongens en meisjes, het is een wonder dat we de Bijbel mogen hebben. Dat er thuis uit de Bijbel gelezen wordt. Lees je er zelf ook in, jongelui. De Bijbel kan wijs maken tot zaligheid. Zo werd tot Timotheus gezegd, door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Dus je kunt alleen maar zalig worden door te geloven in de zaligmaker. Te geloven dat je buiten hem verloren ligt. Dat je buiten hem onder Gods toren ligt, maar ook te geloven dat je door hem, door zijn werk, zalig zult worden. En dat geloof is een gave van God. Dat geloof wil de Heere werken. En hij doet dat door zijn wet toe te passen aan het hart. De wet die al wat uit de mens is veroordeelt. Opdat die mens leert buigen, heb u het geleerd. Ik heb gezondigd. Ik heb misdreven. Ik heb uw toren verdiend. en bent u als een helwaardige zondaar gewezen op hem die de hemel wilde verlaten, op deze aarde wilde komen, bij het woord van God heeft geleefd, het woord van God gesproken heeft aan het kruis. Want daar klonken bijvoorbeeld deze woorden: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De Zoon van God verlaten. Opdat voor Godverlaters de nabijheid van God verworven zou worden. Opdat het waar is wat we gezongen hebben. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Hij blijft altijd bij de zijnen. Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. En juist in die moeilijke omstandigheden wil de Heere zijn woord laten spreken. Dan klinkt het in het hart: vrees niet. Dan is er vrees. Vrees voor de duivel. Vrees voor de wereld. Vrees voor de zonde. Vrees voor zelfbedrog. Zou ik mezelf maar niet wat wijs gemaakt hebben? Zou ik mij maar niet wat hebben laten aanpraten door anderen? Allerlei vragen kunnen opkomen in het hart. Vrees niet. Als God dat spreekt in je hart, dan wijkt de vrees. Dan wordt het vertrouwen op de Heere beoefend. Het geloof in hem mag er dan zijn. En dan leeft de overtuiging in het hart. Wat de Heere begonnen is, dat zal hij voortzetten. En dat zal hij ook voleindigen. Zou u het kunnen zeggen, hoe Gods woord in uw hart en leven heeft gesproken? Heeft dat woord u veroordeeld? Heeft dat woord u gewezen op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt? Hebt u het mogen herkennen bij uzelf, die wonderlijke droefheid over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid? En hebt u het ook mogen herkennen bij uzelf, die wonderlijke vreugde in God door Christus? Ja, als dat woord wordt toegepast aan onze harten, dan zullen we het onderschrijven. De Bijbel is het allerbelangrijkste boek. Niet maar door een aartskoning gegeven, maar door de koning der koningen gegeven. Hij spreekt daarin. En wat hij spreekt, dat is waar. We mogen over de Bijbel gaan nadenken, het woord van God. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats, gave van God. Ten tweede, gave door mensen. En ten derde, gave voor mensen. Het woord van God. In de eerste plaats, gave van God. Ten tweede, gave door mensen. En ten derde, gave voor mensen. Artikel 2 is uiteraard het vervolg Artikel 3 bedoel ik is uiteraard het vervolg van artikel 2. In artikel 2 werd breed uiteengezet hoe de Heere spreekt in de schepping, onderhouding en regering van deze wereld. En het leek alsof het spreken door zijn woord veel minder van belang is, maar zo is het niet. Nu volgen er immers een aantal artikelen over het spreken van God door zijn woord. Van het geschreven woord Gods. En dat is een voorrecht, geliefde gemeente, dat we de Bijbel mogen hebben. Ook een verantwoordelijkheid. Want wat doen wij met die gave van God? Waarderen we die gave op de juiste wijze? Is dat woord ons werkelijk lief geworden? Kunnen we niet meer buiten de inhoud van dat woord? Waar we ook zijn, jong en oud, zie je bezig met mobieltjes. Dat is blijkbaar heel belangrijk. En ik zeg niet dat er geen goed gebruik kan zijn. Maar hoe vaak maken wij nu gebruik van het woord van God? En hoe luisteren we naar dat woord? Als het hoofdstuk een beetje langer is aan tafel, jongens en meisjes, ik wou dat het maar klaar was. Of spitsen we onze oren? Zou er voor mij wat bij zijn? Wat een wonder als de Heere spreekt. Als dat woord van God ons de weg wijst. Als we het moeilijk hebben. In het gewone leven zijn er allerlei zorgen. Sommigen worden wel heel bijzonder geconfronteerd met de gebrokenheid en de zondigheid van dit leven. Mensen kunnen dan niet helpen. Nou, wat is het dan toch rijk dat de Bijbel ons laat zien dat zij die hulpeloos tot de Heere vlieden en vluchten op het gebed door hem geholpen worden. Dat hij steun geeft, dat hij kracht geeft onder de moeilijkste omstandigheden. En dat is niet altijd hetzelfde. Maar als het heel moeilijk is, dan is het toch een voorrecht dat je tot de Heere mag gaan. En een wonder als hij zijn nabijheid op het gebed doet ervaren. Als hij kracht geeft, als hij bewijst een toevlucht en een sterkte te zijn, krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Als u het niet meer weet bij de opvoeding, Heere, hij maakt mij uwe wegen door uw woord en geest bekend. Laat mij toch zien hoe ik handelen moet. Wil mij toch onderwijzen en leren hoe het verder moet in het gezinsleven. O, dan is het gebed, Heere, grijp toch in het hart. Word toch de sterk op de weg die zou leiden naar de eeuwige ondergang. En wat is het dan toch rijk dat Gods woord ons niet alleen maar zegt dat we zondaren zijn, verloren zondaren zijn, zondaren die zelf gekozen hebben voor de eeuwige dood. Nou, wat is het dan toch rijk dat Gods woord ons ook zegt dat er ontkoming is. Dat mochten Adam en Eva ook al horen. Wat een wonder dat dat in de Bijbel staat. Want als er zou staan dat Adam en Eva gezondigd hadden en daarna in de eeuwige rampzaligheid geworpen zouden zijn, dan zou dat toch rechtvaardig zijn, of niet? En dat zou ook rechtvaardig zijn. Als dat met mij was gebeurd. Als dat met u was gebeurd. Als dat met jou was gebeurd. Want Gods woord is waar. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. De vloek verdient. Maar nu het wonder. Adam en Eva mochten de moederbelofte horen. De zaligmaker zal komen. Hij zal de Satan overwinnen. De wereld en de zonde ten onder brengen. En wat hij verwierf in de weg van lijden en sterven past hij ook toe. Door woord en geest. Want de Bijbel is maar niet een boek met allerlei wetenswaardigheden. De Bijbel is Gods woord. En dat woord is gegeven vanuit een bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid. Wij belijden, zo staat in artikel 3, dat dit woord Gods niet is gezonden of voortgebracht door de wil van een mens. Wie was de eerste Bijbelschrijver, jongens en meisjes? Mozes. Hoe komt het dat Mozes de eerste 5 Bijbelboeken is gaan opschrijven? Omdat God hem dat ingegeven heeft. Hij moest dat doen. Hij wist dat bij God vandaan. En wat hij moest doen, dat wilde hij ook doen. En weet je wat nu het wonder is? Onder het opschrijven van die Bijbelboeken heeft de Heere Mozes zo geleid dat hij geen fouten kon maken. Geïnspireerd door de Heilige Geest, zeker. Mozes heeft horen vertellen wat er in het verleden gebeurd was. Maar ook daarover heeft de Heere gewaakt. Adam heeft heel lang aan zijn nakomelingen kunnen vertellen wat er gebeurd was. Bijna heeft hij de zondvloed meegemaakt. Bijna 1000 jaar geworden. En omdat de mensen zo oud werden, was dat ook een middel in Gods hand om de Bijbel en de inhoud van de Bijbel goed te bewaren en te bewaken. De Heer heeft gezorgd voor de waarheid van zijn woord. En zo is de waarheid op schrift gesteld. Gave van God dat we de Bijbel mogen hebben. En die Bijbel, daar mogen we niks aan veranderen. Die moet je uitleggen zoals die er staat. Ik heb het ook de vorige keer gezegd. Als het gaat over de schepping, dan staat er heel duidelijk dat God in 6 dagen alles geschapen heeft. Wat de wetenschap ook beweert en helemaal niet bewijzen kan. Wat de wetenschap ook beweert, de Bijbel is Gods woord. En dat geldt ook in andere opzichten. Wordt vandaag wel gezegd, wij weten het beter dan Paulus. En dan gaat het niet alleen maar over de zaken van het 7e gebod, de verhouding tussen man en vrouw. Maar dan gaat het ook over de positie van de vrouw in de kerk. En zeker dan zegt men inderdaad, in de Bijbel staat dat de vrouw in de gemeente niet mag spreken. Maar in onze tijd moeten we daar toch anders tegenover staan. En waar staat dat dan? Wel, in 1 Korinthe 14, vers 34 lezen wij dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. En 1 Timotheus 2, de verzen 11 tot en met 13, ook daar staat het heel duidelijk. Weet je het nog van de catechisatie, jongelui? Een vrouw laten zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Staat duidelijk in de Bijbel. En dan durven sommigen vandaag te zeggen: wij weten dat beter dan Paulus. Wij zien dat anders dan Paulus. En het is ten diepste het woord van Paulus niet. Het is het woord van God. Gave van God. En daar mogen en moeten wij onder buigen. Ook al gaat dat dwars tegen de tijdgeest in. Er is een gedeelte voorgelezen uit het boek der Handelingen. En ook daar zien we dat Paulus ervan uitgaat dat wij allemaal van Adam afstammen. Dus dat Adam echt de eerste mens is geweest. Handelingen 17, vers 26, daar staat het. En heeft uit één bloede, dat is één mens, het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Schepping, niet een langzame opwaardering van wezens die net nog geen mens zouden zijn, en dat God daaruit iemand heeft uitverkoren om daar het verbond dan mee op te richten, het werkverbond, nee. Daar weet de Bijbel niet van. Adam de eerste mens en Eva uit hem geformeerd. Dat zegt Gods woord. En weet u wat Gods woord ook zegt? Bekeert u. Dus de Bijbel zegt dat wij afgekeerd zijn van God. En Paulus heeft dat ook duidelijk gezegd in Athene. Het is u gelezen, 30e vers van Handelingen 17. Hij heeft verkondigd aan alle mensen dat zij zich bekeren, allen die hij daar tegenkwam in Athene. Al die afgodendienaars, bidden wij om de bekering van onbekeerde naasten, collega's die nergens aan doen, die de Bijbel niet lezen, die de moderne afgoden van deze tijd vereren. En durven we te zeggen dat een allesomvattende vernieuwing van binnenuit noodzakelijk is? Doet het ons pijn wanneer wij zien dat heel veel mensen God niet dienen? Deed Paulus pijn. Hij was in Athene gekomen, de Heere had hem daar gebracht. Ik ben er zelf ook geweest, u weet dat misschien. De restanten van die afgoden tempels zie je nog. Heel veel tempels stonden daar. En wat was nou de reactie van Paulus? Zijn geest, vers 16, werd in hem ontstoken, ziende dat de stad zeer afgodisch was. En dat was ook zo. Men had er alles voor over, zijn geld, zijn tijd, zijn krachten. Hij werd jarenlang over die machtige afgodstempels gebouwd. En men had niet een machine zoals wij die hebben. Je kunt er in zekere zin verbaasd over staan dat men dat in die tijd voor elkaar heeft gekregen. Wat heeft de mens er toch veel voor over om de afgoden te dienen? Hebben wij er alles voor over om de Heere te dienen? De afgodendienst brengt in de rampzaligheid. Maar het echte dienen van God brengt in de zaligheid. En daar heeft de Heere nou zijn woord voor gegeven. De reformatie wordt dit jaar herdacht. Hebt u erbij stilgestaan? En hebben jullie er wel eens over nagedacht? Dat juist in de tijd van de reformatie en daarvoor de boekdrukkunst is uitgevonden. En zodat er boeken gedrukt konden worden. Vroeger moesten die monniken alles overschrijven in de kloosters. Kost ontzettend veel tijd natuurlijk, maar dat niet alleen. Het maakte ook dat gewone mensen geen Bijbel hadden. Maar door de boekdrukkunst kon je veel Bijbels in korte tijd maken en konden die Bijbels ook verspreid worden. Dat is Gods voorzienigheid in die tijd geweest. Een gave van God. Ga eerbiedig met de Bijbel om. Luister met diep ontzag naar het woord van God. En smeek, geliefde gemeente, dat dat woord spreken mag of al meer en opnieuw mag spreken in uw hart en leven. Gave van God. Ten tweede, gave door mensen. De Heer heeft met eerbied gesproken dat woord niet uit de lucht, uit de hemel laten vallen. Hij heeft mensen gebruikt om dat woord op te laten schrijven. Heilige mensen God, staat er. Van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken. 2 Petrus 1, vers 21. Geen mensenwoord, maar Gods woord. En de Heer heeft hen geleid in het opschrijven van datgene wat al bekend was, en heeft hen ook nieuwe dingen doen opschrijven. Er staat in artikel 3... Daarna heeft God, door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. Dus wat de eeuwen door was doorverteld, tot in de tijd van Mozes, wat ik al zei, is te beginnen bij Mozes opgeschreven. En ook anderen hebben mogen opschrijven wat de Heere had gezegd. Profeten en apostelen. Ook wat Paulus heeft gezegd, is opgetekend. Een gedeelte daarvan is u immers voorgelezen uit Handelingen 17. Paulus schaamde zich niet om het woord van God uit te dragen. En wat heeft hij dan gepredikt? Wel, dat lezen we toch heel duidelijk in het 18e vers van Handelingen 17. Jezus en de opstanding verkondigd. Jezus, dat is de gekruisigde Christus. Dat is de zaligmaker. En wie hebben de gekruisigde Christus, wie hebben de zaligmaker nodig? Dat zijn zij die in Adam gekozen hebben voor de rampzaligheid. En nu komt Paulus daar in Athene. En dan predikt hij die enige naam gegeven tot zaligheid. En het werk van Jezus heeft hij uitgedragen, de opstanding verkondigd. En dat deed hij niet alleen in de synagoge bij de Joden. Dat deed hij niet alleen op de markt, ook op de Areopagus. Daar kwamen hele geleerde mensen bij elkaar. Die hadden zelf heel diep nagedacht over levensvragen. Over de afgoden die vereerd werden in die tijd. Over allerlei theorieën die er rondgingen in die dagen. Geleerde mensen. En Paulus wordt gedaagd om ook tot hen te spreken. En dan sluit de apostel Paulus aan bij datgene wat hij gezien heeft in de stad Athene. Nu zie je daar alleen de puinhopen nog van. Hier en daar staan een paar pilaren overeind. En dat is al heel indrukwekkend wat er nog over is. Maar in zijn tijd ging er nog veel meer van uit. En wat heeft Paulus allemaal gezien? Wel, jongens en meisjes, hij zag ook een heel bijzonder altaar. Daar stond geen bepaalde naam op, geen Zeus of geen Athene of wat dan ook. Maar daar stond op de onbekende God. En daar sluit Paulus nou bij aan. En hij zegt, die God die u onbekend is en die u toch wil dienen, die God verkondig ik u, deze dan die gij niet kennende dient, verkondig ik u, lieden, die God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. En die God is een Heere des hemels en der aarde en woont niet in tempelen met handen gemaakt. Ze hadden machtige tempels neergezet voor de belangrijkste afgoden. Maar deze God kan niet in een tempel wonen. Hij is immers overal aanwezig en staat boven alles. En wordt ook van menshanden niet gediend als iets behoevende, alsof wij zelf alle het leven en de adem en alle dingen geeft. En zo heeft Paulus de enige waarachtige God gepredikt. En ook dichters aangehaald, hij kende ze blijkbaar. Dus je moet ook wel weten wat er in de wereld omgaat, in de wetenschap omgaat. En hij sloot daar zelfs bij aan, voor zover dat mogelijk was, vers 28. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten dat zijn dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht, door God geschapen. Hij geeft het leven en hij onderhoudt het leven. Hij bepaalt ook de gang van het leven. En dan nogmaals de noodzaak van de bekering. Bekering is nodig. En dat wil de Heer nou werken door zijn woord en door zijn geest. En Paulus heeft het ook eerlijk gezegd. Er komt een dag waarop je geoordeeld zult worden door die God. Lezen we immers in vers 31. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Dat is Jezus Christus. Door de Vader gezonden naar deze aarde, na zijn volbrachte borgwerk ingegaan in de hemelse heerlijkheid en zit nu aan de rechterhand van God de Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Verzekering daarvan doende, zegt Paulus, aan allen, omdat hij hem uit de doden opgewekt heeft. Het zal zeker gebeuren. En dan zijn er heel veel die zich van Paulus afkeren. Want de opstanding uit de doden, dat is de Grieken een dwaasheid. Weet je hoe die Grieken dat zagen, die geleerden uit die tijd? Je lichaam is eigenlijk een soort gevangenis. En als je sterft, dan wordt je ziel uit die gevangenis ontslagen, dan ben je daar vanaf. En ze moesten er niet aan denken dat je ooit je lichaam nog weer terug zou krijgen. Wel, geliefde gemeente, datgene wat Paulus daar gezegd heeft, en staat op diezelfde plaats ook aangegeven, op een stuk marmer, opgeschreven in het Grieks, de taal waarin Paulus het ook gesproken heeft. Juist dat gedeelte hier uit Handelingen 17. Ze hebben het woord van God gehoord uit de mond van Paulus. En wij mogen het woord van God horen als er uit de Bijbel gelezen wordt. Nog veel meer hebben wij in ons bezit dan Paulus in zijn dagen had, na hem nog meer opgeschreven. En nog veel rijkere gaven mogen wij dus hebben dan de verkondiging die klonk op de Areopagus. Paulus, de Heere heeft hem gebruikt. Gave door mensen. En het geldt alle Bijbelschrijvers. Zien we het ook zo? De Bijbel is maar geen bundeling van interessante boekjes. Bij elkaar de Bijbel. Nee, het woord van God. Door mensen gegeven. En ook voor mensen gegeven, gave voor mensen. Onze laatste gedachte lezen we ook duidelijk in artikel 3. Daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt. Een bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid. Daarom hebben we de Bijbel. Beseffen we dat wel? Staan we daar wel genoeg bij stil? Het is God te doen om de zaligheid van zondaren. De Heer heeft geen lust in de dood van de goddeloze en zondaar. Het is zijn allerliefste werk om zondaren te bekeren. En daarom werd Paulus ook uitgezonden, eerst zelf bekeerd, heeft het woord mogen uitdragen in die heidense wereld. En het greep hem aan. Zoveel afgoden zoveel tempels hier in Athene. En ook elders in Griekenland in de grote steden die daar waren en nog zijn. De afgoden werden gediend. En nu werd Paulus gebruikt om zondaren de ogen te openen. Het woord van God heeft hij mogen prediken. Jezus en de opstanding uit de doden. En dat woord heeft vrucht afgeworpen. Want er staat niet alleen dat velen zich van hem afkeerden. Dat ze spotten. En van anderen, nou we zullen later nog wel eens horen. Nee, er staat ook, doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Geloofden wat Paulus zei over Jezus en over de opstanding. Geloofden dat zij allen voortgekomen waren uit Adam. Dat zij deelden in de zonde van Adam. Maar geloofden ook in de tweede Adam, de Heere Jezus Christus. Jezus, de zaligmaker, ook voor mij. Dat mocht Dionysius de Areopagiet geloven. En een vrouw met name Damaris. En een andere met dezelfde. Gave voor mensen. En niet alleen in die zin dat de Heere zijn woord gebruikt om zondaren te bekeren. Maar ook in deze betekenis dat de Heere de Bijbel gebruikt om de weg te wijzen onder alle omstandigheden. Als u de weg niet weet, vraagt u het dan aan de Heere. Kennen we in ons hart, Psalm 25 vers 2, wat we gaan zingen. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25 vers 2. De Bijbel is Gods woord. Moderne opvattingen zeggen het anders. Die zeggen, in de Bijbel vind je Gods woord. Dus dan zou er in de Bijbel ook gedeelten staan die niet het woord van God zijn. Waar de Heilige Geest in het hart werkt, dan val je voor heel het woord van God. Ook als dat woord ons veroordeelt, dan wordt dat beaamd. Als dat woord zegt, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. En wat we gisteren op de belijdeniscategorisatie behandelden. Onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Tenzij dat wonder van de wedergeboorte plaatsvindt. Dat woord met tranen van berouw beamen. Maar ook bevend dat woord mogen lezen, waar het spreekt van Jezus en de opstanding uit de doden. Zullen we het vasthouden, geliefde gemeente? De Bijbel getuigt van Gods bijzondere zorg. Eigenlijk staat daar singuliere zorg en singuliere gaven. Dat zijn uitzonderlijke gaven. Dus een hele bijzondere zorg van God voor ons en onze zaligheid. En nu zegt de Bijbel het ook eerlijk. De levensdraad wordt afgesneden. We blijven hier niet. Ik was gisteren op de begrafenis van dominee Vlietstra, die ons getrouwd heeft, bij wie mijn vrouw belijdenis gedaan heeft. Kijk, daar is er een band aan zo'n man. Hij mocht ingaan in eeuwige heerlijkheid. In de zaligheid. Zouden we daar niet jaloers op worden, geliefde gemeente? Hij was de zonde moe. Wilde volmaakt de Heere dienen. En heeft zijn wens verkregen. En dat geldt nu klein en groot in de genade. En nu geeft de Heere zijn woord. Vanuit een bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid. Wat een wonder, als we die schriften mogen kennen van kinds af aan. Ja, jongelui, misschien zeg je wel, ik vind de Bijbel toch maar een lastig boek, hoor. Want daar worden zoveel dingen in verboden die ik graag doe. En ik heb er in feite geen zin in om de Heere te dienen. Ik wil meedoen met de afgodendienst van deze tijd. Ik wil niet opvallen. De Heere komt met zijn eis tot jullie. Geef mij je hart. En dat geldt ook als we ouder geworden zijn. Maar laat het daar niet op aankomen. Ik heb bij een bron gestaan in Korinthe, die eeuwenlang water opgespoten heeft. Maar door een aardbeving was dat plotseling over. Er komt geen druppel water meer uit. En dat laat ons nou zien, geliefde gemeente, dat het plotseling heel anders kan worden bij ons. Dat we opgeroepen worden om voor God te verschijnen. En denk nou niet dat het mee zal vallen. Als je het woord van God altijd maar langs je heen hebt laten gaan. Of als je alleen maar automatisch uit dat woord van God hebt gelezen. Zonder eerbied. Zonder daar echt mee bezig te zijn. Zonder dat te onderzoeken. Ja, het hoort er nou eenmaal bij. Ik ben daarbij opgevoed. Maar als ik u nou eerlijk vraag. En aan jou eerlijk vraag. Wat heeft dat woord nou te zeggen in je leven? Ja, ik wil het niet nalaten. Dat zou ik niet durven. Want mijn vader en moeder hebben mij bij het woord opgevoed. Zou dat nou voldoende zijn? Wat een wonder als je echt dat woord mag liefhebben. En de Heere wil dat werken. Dat is bij hem te verkrijgen. Dat woord getuigt ervan. De grootste vijanden heeft God bekeerd. Zou het dan vandaag te wonderlijk voor hem zijn om de waarachtige bekering te werken? Dat gebeurde in Athene. Al was het dan niet bij velen. Het gebeurde ook in andere plaatsen waar de Heere heeft toegebracht. Waar de prediking van Paulus en anderen gezegend werd aan de harten. En zo is het toch nog. Zijn we zo naar de kerk gegaan. Heere, dat uw woord voor mij tot zegen zal mogen zijn. Weet u wat je ook nooit mag zeggen? Het woord is maar een dode letter. Soms wordt dat gezegd. Ach, de Bijbel, nou ja, het komt er maar op aan wat je van binnen hoort en voelt door de werking van Gods geest. En daarmee zeg ik niet dat de Heilige Geest dat woord niet toepast. Maar het woord van God blijft Gods woord. En je mag dat nooit een dode letter noemen. Het is immers scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En wat staat er? In 2 Korinthe 3 vers 6, daar staat niet dat Gods woord een dode letter is. Nee, daar staat, want de letter dood. Dat is heel iets anders. En als je daar thuis eens rustig de kanttekeningen op na zou lezen, dan wordt dat zo verklaard dat de wet de mens doodt. Die wet laat immers zien dat we wetsovertreders zijn, dat we zondaren zijn, de vloek verdiend hebben. Dan staat er nog wat achter. Maar de geest maakt levend. Door woord en geest werkt de Heere. Het evangelie gaat spreken. Jezus en de opstanding uit de doden. Jezus, die ook eenmaal zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. De Bijbel, een gave van God. Als je nou een heel mooi cadeau krijgt, ben je daar toch zuinig op? Wel, dit is de allerrijkste gave die er is. Want in de Bijbel staat hoe een verloren mens zalig kan en zal worden. Want de Heere maakt zijn woord waar. De zaligmaker zelf heeft het gezegd, onderzoek de schriften. Die zijn het die van mij getuigen. O, wat spreekt de schrift toch rijk over de zaligmaker. Wat hij gedaan heeft voor zijn kerk en wat hij doet in zijn kerk. Dus wat de Heere doet in het hart, door woord en geest. En weet u wat iemand in het verleden eens gezegd heeft? Die eerbiedig, langdurig het woord van God heeft onderzocht. Ik heb mijn hart gemaakt tot een bibliotheek van Christus. De rijkdommen van Christus waren hem toegestroomd vanuit het woord in zijn hart. En wat is dat groot? En dan wordt het ook waar. Wat Jezus heeft gezegd, die opgestaan is uit de doden, ik leef en gij zult leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Zegen het u en vergeef het zonde geweest met ons in de week die weer aangebroken is. Help bij alle dingen maatschappelijk en ambtelijk. Ook in de opvoeding. U weet toch wat jong en oud nodig hebben. Dat uw woord als een rijke gave van u mogen zien. En spreek toch door uw woord en geest in ons leven. Voor het eerst of opnieuw. Wil ook bewaren voor gevaren. Op de wegen, op de water, onze vissermannen. Als ze uitvaren geeft dat ze weer veilig binnen mogen komen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het zevende vers van Psalm 27... Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En wat er verder volgt uit het zevende vers van de 27e psalm.
Thank you.
ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.